Gemeente, nog even een herinnering aan het feit dat onze jeugdvereniging aanstaande zaterdagavond een jaarvergadering zal hebben. Die begint om 19:30. Iedereen is daar hartelijk welkom. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wij lezen het woord Gods uit het eerste boek van de Bijbel, het boek Genesis, en daarvan het tweede hoofdstuk vanaf vers 15. Genesis 2 vanaf vers 15 tot het eind. En dan zingen we na de schriftlezing het vierde vers van Psalm 145. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bouwen en die te bewaren. En de Heere God gebood de mens, zeggende: van alle boom van deze hof zult gij vrijelijk eten, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads daarvan zult gij niet eten, want ten dagen als ge daarvan eet zult gij de dood sterven. Ook had de Heere God gesproken: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij die tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevogelte des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen. En hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot derzelver plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen. En vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, volgend de orde van onze Heidelbergse catechismus komen wij vanavond aan het zevende gebod van Gods heilige wet. Daar geeft onze catechismus een verklaring van in de 41ste zondag. U weet het gebod, het zevende gebod luidt, gij zult niet echt breken. En de 41ste zondag wordt de zonde tegen dit gebod duidelijk verklaard. Maar voordat een huwelijk gebroken kan worden, moet een huwelijk eerst gesloten worden. En daar spreekt het woord van God ook over. Wij willen vanavond aan de hand van het woord van God uit verschillende plaatsen, met name ook uit het gelezen schriftgedeelte, tweede hoofdstuk van Genesis, zien dat we een antwoord krijgen op vragen zoals, waar komt het huwelijk vandaan? Waarom is het ingezet? Wie heeft het ingezet? Daar willen we vanavond beginnen. Laten we eerst de Heere om zijn zegen bidden. Wij zoeken vanavond uw heilig aangezicht, Heere, om van u een zegen te mogen ontvangen over de bediening van uw heilig woord. Het woord dat we zojuist gelezen hebben, althans een gedeelte daarvan, en we mogen dit en andere gedeelten uit de Heilige Schrift vanavond nauwkeurig gaan lezen, om voor onszelf toch ook een duidelijk antwoord te mogen ontvangen, een schriftuurlijk antwoord, ten aanzien van de vragen rondom het huwelijk en de huwelijkssluiting en het huwelijksleven en waarom u dat zo wilde en hoe u dat hebt bedoeld. Heere, daar geeft uw woord ook licht over. En we hebben toch ook de dure plicht om het licht dat daarover valt te beschouwen. Om zo ook te weten wat uw bedoeling met deze dingen is. En ook te weten hoe gij wilt dat mensen zich op dit terrein van hun leven zullen gedragen. Heren, we spreken niet ten onrechte van de heilige staat van het huwelijk. Juist omdat we vanuit uw woord weten dat het een door u ingezet leven is. En omdat u daar ook uw zeggenschap over laat gelden. Laten wij zo ook met eerbied mogen luisteren naar de dingen die daarmee dan verband houden. En die gij ons hebt bekendgemaakt. Heere, geef ons alles wat nodig is om over deze dingen te spreken op een juiste wijze. Op een u de Heere verheerlijkende wijze. Geef ons ook oren om te horen. Geef ons eerbiedig te luisteren naar de dingen die gij ons vanavond te zeggen hebt. En laten we met respect ook mogen denken over uw heilige ordinantiën. We vragen u om ook in deze dienst de leiding van uw heilige geest te mogen ontvangen. En om ook gewilligheid te mogen ontvangen om ons aan uw wil en aan uw woord geheel en al te onderwerpen. Niet onze eigen gedachten tegenover de uwe te plaatsen, niet onze eigen wil tegenover de uwe te zetten, maar om geheel en al onderworpen te zijn aan uw goddelijke wil en eerbied voor u, de grote schepper, te tonen. Wij willen u ootmoedig vragen, Heere, laat ons door uw heilige geest ook ontdekt worden aan onze zonden en aan alles wat er in ons leven verkeerd is, ook op dit terrein van het leven. En laten we daar ook eerlijk voor mogen bukken, Heere, als uw woord ons schuldig stelt. Ook in deze dingen moeten wij eerlijk worden. Eerlijk gemaakt, ook juist voor uw heilig aangezicht. En daarom vragen wij u, o God, geef dat wij ook gewillig worden om onze zonden te zien en te erkennen. En ze voor uw heilig aangezicht ook uit te spreken, want er zal verzoening moeten komen over alles wat niet is naar uw heilige wil en in overeenstemming met uw heilig gebod. Alles wat daarvan afwijkt, roept uw oordeel over ons af. En wij kunnen dat oordeel nooit dragen, Heere. Een mens zal moeten bezwijken als gij uw toorn laat vallen op de zondaar. Er is geen behoud voor een mensenkind als hij in zijn zonden sterft. En daarom wij bidden u, laat ook de prediking van vanavond toch ook nog weer mogen wijzen op de wetsvolbrenger, op de Heere Jezus Christus, die een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht en die de schuld van al zijn volk uit Gods boek heeft weggedaan. Maar in hem moeten we dan ook gevonden worden. En met zijn geest moeten we dan ook vervuld worden. En door zijn geest moeten we ook in nieuwheid des levens leren wandelen. In het huwelijk en ook daarbuiten. Laat uw geest ons dan leiden nu in de prediking en onder de verkondiging van uw woord in alle waarheid. Maar laat uw geest ons ook in de dagelijkse gang van ons leven zo mogen besturen en regeren dat wij alle kwade paden leren vlieden om ijverig in uw wegen te mogen gaan. Zegen allen, Heren, die hier niet zijn kunnen, om welke reden dan ook. Bijzonder denken we aan onze zieken en onder hen ook nog weer aan ernstig zieken. We bidden u ook voor de bejaarden uit de gemeente die niet meer met de gemeente kunnen samenkomen in uw huis. We denken ook aan hen, Heren, die jaar en dag hun plaats hier wel moeten leeglaten vanwege de gebreken van de ouderdom. In vroeger jaren konden ze ook opkomen op uw dag naar uw huis, maar dat is voorbij en dat zal ook wel nooit meer zo worden. Maar heren, zolang ze nog in het land der levenden zijn, zijn ze toch ook nog onder bereik van het evangelie. En zeker als ze op deze dag met ons mogen meeluisteren naar de verkondiging van uw woord, bezoek hen dan ook daar waar zij zijn en waar ze nu in stilte meeluisteren en meebidden. Heren, gedenk hen ook in uw genade en laat uw woord ook in hun leven nog tot zegen, nog tot een eeuwige zegen mogen worden gesteld. Zegen gij alle die het moeilijk hebben. Heren, er zijn er ook in het midden der gemeente die door allerlei zorgen gedrukt worden en wier leven spat op dit ogenblik door de diepten heen gaat. Het zij dat er ernstige ziekte is, het zij dat er rouw en verdriet is, wat er dan ook, heren, zijn kan, laat het maar tot u uitdrijven. Want, heren, gij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat we het in uw hand zouden geven. Dat hebt u zelf gezegd. En omdat u het zelf gezegd hebt, daarom is het toch ook een betrouwbaar woord. En daarom mag dat toch ook beoefend worden. Geef dat we zo met alle zorgen die er onder ons zijn ook maar de toevlucht nemen tot u. Bij wie raad is, bij wie kracht is, bij wie troost is, bij wie hulp is. Bij wie zelfs bij het naderen van de dood ook nog uitkomst gezocht mag worden. We vragen u, heren, dat gij zo ook de roepstemmen nog wilt gebruiken in het midden der gemeente om mensen die zomaar voortleven toch eens een ogenblik stil te doen staan en tot bezinning te roepen. En om ons allemaal toch ook te laten zien hoe nodig het is om geborgen te zijn. En er is maar één plaats waar we geborgen zijn, waar we veilig zijn kunnen. En dat is als we kennis hebben aan de Heere Jezus en als we in Hem gevonden zullen worden. Niet met een eigen gerechtigheid, maar met de door Hem verworven gerechtigheid. Heren, wij bidden u dat ge uw woord zegenen wilt overal waar het mag worden uitgedragen. En dat u vandaag nog wonderen van genade wilt verrichten en dat gij zo nog velen wilt trekken met de koorden van uw liefde, om ze de Heere Jezus toe te voegen, opdat zijn volk zou mogen worden uitgebreid en zijn naam mag worden verheerlijkt. Zegen alle arbeid in dienst van het evangelie, heren, in ons eigen land, in andere landen, op het zendingsveld, onder Israël, in de evangelisatie. Heren, zou u er gebruik van willen maken als uw woord op allerlei wijze uitgedragen mag worden in de prediking of in een eenvoudig getuigenis of in het uitreiken van uw woord of in het vertalen van de Bijbel of in het geven van een traktaat of waar het dan ook maar gebeurt en op welke wijze het dan ook geschiet, heren. Als de boodschap doorgegeven mag worden en wij bidden dat dat in getrouwheid mag geschieden, wilt u er dan gebruik van maken? En soms hebt u dat toch gedaan op de allerwonderlijkste wijze. Heren, dan hebt u alle dingen in uw hand en dan beschikt u in uw wijsheid alle dingen zo dat uiteindelijk toch uw wil geschiet en uw woord voortgang mag hebben. Doe dat ook in deze tijd, o God. En wilt gij ook onder ons volk nog werken, krachtdadig en onwederstandelijk. Zegen ons. En laten we het inderdaad maar veel bij u zoeken, ook met de noden van onze gemeente, met de noden van de kerk in ons land, met de noden van ons volk, met de noden van de gehele wereld, want die zijn er ook en die zijn zo menigvuldig, heren. Er is leed, er is verdriet, er worden mensen vermoord, er worden mensen geslachtofferd, er worden mensen buitengesloten, er worden mensen miskend en veracht. Er groeien erop, heren, die van geen God en van geen godsdienst weten, die geen liefde ontvangen en die geen thuis hebben. O God, wij bidden u dat gij ontferming wilt bewijzen. Van u, Heere Jezus, lezen we in uw woord dat u, als u de scharen zag, met ontferming bewogen zijt geweest. En als u de grote massa's van de bewoners van deze wereld ziet, die van geen weg weten tot u en van geen vrede voor hun hart en die vooral van al de dingen, ook de voorrechten die wij nog mogen hebben verstoken zijn, wilt u zich dan ook over die massa's ontfermen, o God, en geven dat er ook mogelijkheden en middelen mogen zijn om het leed te lenigen en de nood te lenigen. Heere, gedenk ons, naar de grootheid van uw ontferming, verdiend hebben we het niet. Rechten kunnen we niet laten gelden, maar wil ons nog nabij zijn om Jezus wil, uit genade. Amen. Wij zullen nu eerst zingen uit Psalm 119, het eerste en het tweede vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed en die wars van het kwaad niet in de zonde leeft. 1 en 2 van 119. Gemeente, zoals ik u al zei, het zevende gebod spreekt over echt breken en allerlei zonden. Onze catechismus noemt daarbij ook allerlei andere zonden die tegen het gebod zoals de Heere het bedoeld heeft ingaan. Maar zal er van echt breuk sprake zijn, dan zal er toch eerst ook duidelijk moeten zijn wat een huwelijk is en waarom het daarom ook niet gebroken mag worden. Vandaar dat we eerst naar het woord van de Heere begeren te luisteren zoals ons dat spreekt over de manier waarop de Heere wil dat mensen, dat mannen en vrouwen samenleven. En dan komen we vanzelf natuurlijk ook allerlei dingen tegen in het woord van God die ons zeggen hoe de Heere niet wil dat zij leven met elkaar. Gods woord ligt ons over het huwelijk duidelijk in. Dat hebt u gemerkt toen we uit het tweede hoofdstuk van het boek Genesis lazen. Ik zou ook terug kunnen gaan zelfs naar het eerste hoofdstuk van het boek Genesis, waar ons over de schepping van de mens verteld wordt. In het 27e vers bijvoorbeeld van Genesis 1, daar lezen wij: en God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. Dus van het allereerste begin af is, en dat is uiteraard helemaal in overeenstemming geweest met de wil van de Heere, zijn er twee soorten mensen geschapen. Mannelijke en vrouwelijke schepselen. Daarin ligt uiteraard een verschil. Maar ondanks het verschil tussen het mannelijke en het vrouwelijke in vers 27 van Genesis 1... is er in het begin van dat vers over de eenheid gesproken, over de gelijkheid, of wilt u de gelijkwaardigheid, de mens, God schiep de mens naar zijn beeld. En toen hij de mens schiep, schiep hij hem mannelijk en vrouwelijk. En hij schiep die mens mannelijk en vrouwelijk, met de bedoeling, zoals we in vers 26 lezen, dat zij heerschappij zouden hebben over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels, over het vee, over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. De mens is dus geschapen om heerschappij te hebben. Je kan het ook anders zeggen: de mens is geschapen om onder God zijn schepping te beheren, te regeren, te besturen. En dat geldt niet alleen van de man, dat geldt ook voor de vrouw. En dat gaat ook nooit over. Dat blijft zelfs tot op de nieuwe aarde, waar de Heere zijn verloste mensheid een plaats zal geven. En daarom raakt het verlossingswerk van de Heere Jezus, ik tip dat maar even aan, daar zou veel meer over te zeggen zijn, daarom raakt het verlossingswerk van de Heere Jezus ook de mens, zowel de man als de vrouw. En u weet, er is in dat opzicht gans geen verschil. In Christus, zegt Paulus in Galaten 3, is geen man en geen vrouw. Het is voor de een niet moeilijker of gemakkelijker om zalig te worden dan voor de ander. Laten we bij het begin dus vaststellen dat het om de mens gaat. Zo heeft de Bijbel het ons voorgesteld. En daarnaast is er dan het mannelijke en het vrouwelijke. En dat komt ook van God. Zoals de mens van God komt, zo komt ook de mannelijke en de vrouwelijke mens van God. Dat heeft hij ook gewild. En elke keer als er een kind geboren wordt, en als voor ons een hele belangrijke vraag is: wat is het? Een jongetje of een meisje? Dan is daar toch weer die scheppingsdaad van de Heere, die niet alleen maar een mens ter wereld deed geboren worden, maar die een mannelijk mens of een vrouwelijk mens ter wereld deed geboren worden. Met de verschillen, de uiterlijke verschillen en de innerlijke verschillen. Met de verschillen die te maken hebben, en daar brengt het zevende gebod ons onder andere ook, die te maken hebben met de seksualiteit, met de geslachtelijkheid en met het geslachtelijke leven. Dat ligt ook in de schepping, in de oorspronkelijk goede schepping. En die seksualiteit is net zozeer een scheppingsgave van God als onze zintuigen, zoals onze ogen en onze oren en andere zintuigen. En alle andere dingen waar ons lichaam, ons menselijk bestaan mee is toegerust. Ook dat is door God geschapen en mag door God en van God worden gebruikt. Wat we tot nog toe zagen is dat er dus om te beginnen eenheid is. God schiep de mens. Dat er verschil is, mannelijk en vrouwelijk. En dat God dat zo heeft gewild en bedoeld. En wat de Heere zo heeft gewild en bedoeld, dat zal de mens moeten respecteren. En als er dan verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen, dan moeten wij die verschillen niet proberen te verdoezelen. Voor een groot deel kan dat natuurlijk ook niet eens. Want een man zal nooit een kind kunnen baren. Maar ook in die dingen die wel veranderd zouden kunnen worden door ons mensen, zullen wij toch halt moeten houden bij wat God heeft gewild. En zullen we de manier waarop de Heere de ene mens en de andere mens verschillend geschapen heeft, moeten respecteren. En het streven van de mens van vandaag, om mannen en vrouwen niet alleen maar gelijkwaardig, maar in alle opzichten gelijk te willen maken, is tegen de schrift. En de verplichting die ons van de overheden ondertussen zo ongeveer wordt opgedrongen, dat iedereen een baan buitenshuis moet hebben, is tegen de schrift. Want zo wordt Gods schepping aangetast. En zo wordt de wijsheid van onze schepper weggewist. Dat is niet goed en dat gaat niet goed. Dat heeft bittere consequenties, zoals de praktijk nu al aantoont. Maar daarover straks meer. Nu, na dat eerste accent, dat de mens mens is, dat mannen en vrouwen mensen zijn, gaat de schrift ons vervolgens, en dan ben ik bij het tweede hoofdstuk van het boek Genesis, over het huwelijk spreken. En het motief van dat huwelijk vinden wij in het gelezen schriftgedeelte, waarin de Heere zelf zegt, het is niet goed dat de mens alleen zij. Vers 18. Ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij. En toen nam de Heere het besluit, ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. De mens is namelijk aangelegd op gemeenschap, op een ander. En dat is Adam zich bewust geworden, we hebben dat ook gelezen. Toen de Heere de dieren naar Adam toebracht, en toen Adam in opdracht van de Heere die dieren een naam moest geven, toen realiseerde Adam zich in één keer dat die dieren twee aan twee kwamen. En dat het ene dier een mannetje en het andere dier een vrouwtje was. En toen realiseerde Adam zich dat dat kennelijk Gods bedoeling was. En toen keek hij naar zichzelf. En toen vond hij geen tweede. Hij was alleen. En zo heeft God in Adam de behoefte gewekt, het verlangen gewekt naar een ander. En toen de Heere dat verlangen in die mens gewekt had, heeft de Heere dat verlangen en die begeerte ook vervuld. We lazen dat de Heere toen een diepe slaap op Adam deed vallen. Dat hij toen, en we kennen die geschiedenis natuurlijk goed genoeg, dat hij toen een rib van Adam genomen heeft. En dat de Heere toen uit die rib een vrouw heeft gebouwd. En zo heeft hij die vrouw geschapen en die vrouw aan die man gegeven. Toen werd het een twee-eenheid, want de Heere zei, die twee zullen tot één vlees zijn. Ze is dus gebouwd uit een rib van Adam. Dat is ook leerzaam, want nu staat ze naast hem. Ze is hem ook gegeven tot hulp. Principieel is het dat ze naast hem staat, niet boven hem en niet onder hem, maar naast hem. gelijkwaardig. Zij mag niet over hem heersen en hij mag haar niet vernederen en onderdrukken. Daar zal het Nieuwe Testament nog wel wat over zeggen. En nu is Adam niet meer alleen en nu hoeft hij ook zijn taak, zijn geweldige taak, niet meer alleen te verrichten. Hij heeft er nu hulp bij gekregen. En u moet dat woord hulp ook niet denigrerend opvatten. Dat is helemaal de bedoeling niet. God zelf wordt wel eens de hulp van zijn volk genoemd. En dan wordt hetzelfde woord gebruikt. Eben ha-etzer. De steen van onze hulp. En dat wijst op God. God, de hulp van zijn volk. En zo is Adam de hulp. Zo is Eva de hulp van Adam. Zo was het. En zo had het ook moeten blijven. Zo was het Gods wil. Toen de Heere dit zag, zoals hij alles wat hij geschapen had zag, toen zag hij dat het goed was. Toen heeft het hem behaagd. Toen was het harmonieus. Zo is het huwelijk begonnen. En terecht mag ons huwelijksformulier dan ook zeggen dat het huwelijk een instelling Gods is die aan hem behaagt. Nog altijd was het maar zo gebleven. Zo goed, zo harmonieus. Maar omdat de Heere zijn eigen inzetting, al is hij nu door de zonde, want na Genesis 3 volgt Genesis 2 volgt Genesis 3 en nog veel meer, was het nu maar zo goed gebleven. Maar ondanks dat het niet zo goed gebleven is, blijft de Heere toch aan zijn inzetting, aan zijn ordinantie trouw. En ik citeer weer uit het toch ook bekende huwelijksformulier, dat zoals God aan Adam zijn vrouw heeft toegebracht, hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. En terecht zegt ons formulier dan ook, omdat het een inzetting Gods is die aan hem behaagt, dat daarom de Heere de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan in alle dingen, zelfs als zij dat niet eens verwachten. Gemeente, dat is het principiële uitgangspunt en dat zal het bij alles wat we over het huwelijk en over echtscheiding en over seksualiteit moeten zeggen, ook in de prediking, dat zal ons principiële uitgangspunt toch moeten blijven. Het woord van God begint daarmee. Maar dan komen er natuurlijk vragen. Dan komen er vragen en de eerste vraag, en dat mag terecht de eerste vraag wel wezen, maar als het dan een inzetting van de Heere is, dit huwelijk, en als de Heere mannen en vrouwen bij elkaar brengt, en als hij dat doet door hen hun wegen naar elkaar te leiden, en als hij dat vervolgens ook doet door in beider harten wederzijdse liefde voor elkaar te geven, zodat er ook een begeerte naar elkaar komt en een verlangen om samen verder te mogen gaan in het leven, dan is natuurlijk de vraag, als dat dan allemaal door de Heere zo gewild en zo bestuurd wordt, hoe hebben die gehuwden dan met elkaar te leven? Wat zijn de wederzijdse verplichtingen? Wat zijn de wederzijdse rechten? Hoe hebben ze met elkaar om te gaan? Waar hebben ze zich voor te wachten? Waar hebben ze tegen te strijden? En wat is naar de wil van God een echt christelijk huwelijk? U weet, daar spreekt dus het woord van God ook over. Ik doe dat vanavond niet, ik bewaar dat liever tot volgende week, om dan aan de hand van Efeze 5, een van de schriftgedeelten die daar nadrukkelijk op ingaat, maar er zijn andere plaatsen in het woord van God die in dezelfde richting wijzen, om dan aan de hand van wat nieuwtestamentische gegevens te spreken over de man en de vrouw binnen het huwelijk. Een zaak die toch ook aan de orde dient te komen, alleen al omdat het in het woord van God aan de orde komt. Maar nogmaals, ik wil daar vanavond niet op ingaan. Ik wil me tot een aantal andere vragen beperken. Als het dan niet goed is dat de mens alleen is, dat zei toch het woord van God, en dat de Heere daarom aan Adam een hulp gaf. Als het dan niet goed is dat de mens alleen is. Waarom zijn er dan mensen die wel alleen zijn? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag is, als God het huwelijk dan gewild heeft, als dat een ordinantie van hem is, hoe moeten we dan denken over wat vandaag genoemd wordt alternatieve vormen van samenwonen? In de derde plaats, als het huwelijk door God gewild is, wat is dan de consequentie als we deze instelling van de Heere loslaten? En verder zullen we vanavond niet komen, gemeente. Als het niet goed is volgens Gods eigen woord dat de mens alleen is, hoe komt het dan dat er toch mensen zijn die wel alleen door het leven moeten? Er zijn er die nooit tot een huwelijk kwamen in hun leven. Soms omdat dat hun eigen keus is. Maar er zijn er ook die het anders hadden gewild. En eigenlijk nog anders zouden willen. En hopen dat het ooit nog eens anders mag worden. Er zijn er die alleen door het leven moeten omdat ze hun man of hun vrouw soms al jong moesten verliezen aan de dood. En die daarna alleen zijn gebleven. Er zijn er ook die hun huwelijk hebben zien stuk gaan en in een scheiding eindigen. En die zo weer alleen geworden zijn. En toch zegt het woord van God, het is niet goed dat de mens alleen zij. Hoe zit het dan? Strijdt dat niet met elkaar? Botst dat niet? Maakt het dan de ervaring van dat alleen zijn niet des te pijnlijker? Als dat er niet zou hebben gestaan, als God nooit zou hebben gezegd naar zijn mening dat het niet goed is dat de mens alleen zij, dan zou het misschien nog makkelijker te dragen zijn, alhoewel, maar nu de Heere zelf zegt het is niet goed. Hoe moeten we dat dan beleven als we toch wel alleen gaan? En nu doel ik niet zozeer op degenen die ongetrouwd zijn gebleven omdat ze daar zelf voor hebben gekozen. Dat behoort tot de christelijke vrijheid, naar ik meen. En ik denk dat we dat ook kunnen aflezen uit wat Paulus daarover schrijft in het 7e hoofdstuk van de 1e Korinthebrief. En Paulus stelt in dat opzicht zichzelf ook tot een voorbeeld. Hij, de ongetrouwde, die eigenlijk die ongetrouwde staat aanbeveelt aan anderen, zeker aan diegenen die de begeerte in hun leven gekregen hebben om de Heere te dienen en de Heere te behagen, met name in het werk in zijn koninkrijk. En Paulus heeft, zoals u weet, daar ook wel argumenten voor. En die zijn zeer begrijpelijk als we die in het leven van Paulus zelf plaatsen. De getrouwde die bekommert zich hoe hij de vrouw zal behagen. En de ongetrouwde bekommert zich erom hoe hij de Heere zal behagen. Stel je voor, Paulus, op al die zendingsreizen en dan zijn vrouw maar alleen, eventueel met een gezin, achterblijven ergens in Jeruzalem of ik weet niet waar, terwijl Paulus grote delen van zijn leven afwezig is. En dat geeft de apostel het argument, en dat geeft hij ook door, dat het beter is om ongetrouwd te blijven. Nou, als mensen dat dan uit vrije keus doen, zoals de apostel, wie zal daar dan iets tegen durven inbrengen? Zeker als dat de diepste begeerte geworden is om de Heere te behagen. Laat iedereen die keus respecteren. Alleen je mag natuurlijk uit de woorden van Paulus ook weer niet afleiden, zoals ze dat in de Romeinse kerk gedaan hebben, dat degenen die in het evangelie arbeiden en in het koninkrijk nu verplicht ongehuwd moeten blijven. U weet, de Romeinse kerk leert voor de geestelijken de ongehuwde staat, het celibaat. Maar dat is iets opleggen wat de Heere niet oplegt. Maar het gaat mij niet om degenen die vrijwillig ongehuwd gebleven zijn. Ik denk dat we toch ook eens moeten denken aan degenen die onvrijwillig ongehuwd zijn gebleven. En dat kan een verdriet zijn. Dat kan beleefd worden als een gemis. Dat kan zelfs ervaren worden als, nou ben ik eigenlijk mislukt. Zeker als dan bij tijden tot zulke ongehuwden ook nog wel eens een of andere pijnlijke opmerking gemaakt wordt. Nou, het wordt toch ook wel tijd voor jou, hè? En zeker als zo'n ongehuwde beschouwd wordt als iemand die volop in vrije tijd zit en die overal dan wel bijgeroepen kan worden om bij te springen. Maar het is niet gemakkelijk om geen klankbord te hebben. Het is niet gemakkelijk om met je diepste innerlijke belevingen, met je diepste innerlijke vragen en moeite bij niemand eigenlijk terecht te kunnen. Het is niet eenvoudig om je verdriet alleen te beleven. Of om je vreugden alleen te beleven. Zulke mensen kunnen in de knoop komen met Gods leiding. Zijn er antwoorden op alle vragen die gesteld kunnen worden? Nee, die zijn er niet. Zo goed als dat er ook andere problemen en andere vragen in het leven van een mens kunnen zijn, zo goed als dat je op andere punten ook helemaal in verwarring kunt komen als het gaat om de besturing Gods in ons leven, zo is het ook op dit terrein, een mens kan soms met vragen blijven zitten. En de Heere geeft er niet altijd een antwoord op. Er staat in het woord van God, u kent die tekst ook wel, de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. En de geopenbaarde voor ons en voor onze kinderen. Waarom de Heere het nou zo bestuurde? En waarom de Heere het niet anders deed? En waarom de Heere nu, en zo kunt u vragen stellen in menigte, er zijn geen antwoorden op die vragen te geven. Tenminste niet altijd. God kan ons er wel vrede meegeven. God kan ons wel doen zien, en dat doet hij bij iedereen dan weer heel persoonlijk, en dat kun je een ander ook weer niet voorschrijven, dat er hogere belangen in het leven zijn dan getrouwd zijn enzovoort. God kan een mens ook leren dat hij een andere bedoeling met zo'n mensenleven heeft. Niet minder, maar anders. En dat er een andere levensvulling is. En ik gebruik expres dat woord. Een levensvulling. Want dan wordt het leven dat je misschien wel eens zinloos en uitzichtloos hebt geacht, toch weer gevuld. Dan krijgt dat toch weer inhoud. In de Bijbel lezen wij, naar mijn gedachten, ook niet voor niets van ongetrouwde mensen die een taak kregen in Gods Koninkrijk. En ik kan van al die ongehuwden in de Bijbel niet zeggen hoe ze alleen zijn geworden, of ze dat altijd zijn gebleven, of dat ze iemand hebben gehad met wie ze getrouwd waren, maar die ze aan de dood moesten afstaan. Maar je leest in de Bijbel van die drie in Bethanië, Martha, Maria en Lazarus. Mensen met een mislukt leven? Nee. Mensen met een gevuld leven. Anders dan ze misschien hadden begeerd. Wie zal kunnen zeggen hoe Maria en hoe Martha haar hun ongehuwd zijn eerst een tijd lang hebben verwerkt, en wat voor vragen en wat voor verdriet ze erbij gehad hebben. Maar ze hebben een vulling gekregen. Ze hebben de Heer Jezus om te beginnen in hun leven ontmoet. En hij liet zich door hen verzorgen. En ze kregen een taak, bescheiden misschien, maar in zijn koninkrijk. Ze kregen een taak in de dienst van de Heer. Ik denk aan Dorcas, in het boek Handelingen, het 10e hoofdstuk. Ze kon het op financieel gebied waarschijnlijk goed doen. Maar ze heeft haar talenten en ze heeft haar alleen zijn gebruikt om dienstbaar te zijn aan anderen. Daar zal ze wel eens pijn in haar hart bij gehad hebben. En ze zal ook wel eens gedacht hebben, ik wou dat ik zo was als die en die. En dat mijn leven anders gegaan was, maar ze heeft op andere momenten volledig vrede gekregen. Met het bestuur en het beleid van de wijze God in haar leven. En ze is ermee eens geworden. En ze is dienstbaar geworden aan Gods koninkrijk en aan het heil, aan het welzijn van medemensen. Nogmaals, alle vragen lossen we niet op en dat zullen we ook niet proberen. We moeten het misschien zelf ook niet willen proberen. Maar ook in deze weg achter de Here aankomen. En niet gefixeerd zijn, zoals dan ook wel eens voorkomt. Niet gefixeerd zijn op dat ene wat je nou net niet bezit. Want het huwelijk is ook niet het einde van alles. En als mensen gefixeerd zijn op dat ene wat ze net niet bezitten, worden er soms wel eens domme dingen gedaan. En worden er soms wel eens verbintenissen aangegaan die op een mislukking uitlopen. En dan is het dubbel verdrietig. Nee, ik zeg deze dingen niet om iemand de indruk te geven dat het ongehuwd zijn en het alleen door het leven moeten iets is wat gebagatelliseerd kan worden. Laat niemand dat doen. Maar wat bedoelt God ermee? Welke zin kan ons leven zo nog krijgen? God weet wat hij doet, toch wel? God weet waarom hij het doet. Toch zeker wel? En wat hij doet, is dat verkeerd? Daarnaast de vraag, als de Heere dan het huwelijk heeft ingezet en als hij het zo gewild heeft, hoe zullen we dan moeten oordelen over de zogenaamde alternatieve vormen van samenwonen en samenleven? U weet, er wordt vandaag nogal eens over gesproken. Dat is een verschijnsel dat natuurlijk de laatste tijd ook geweldig is toegenomen. Dat mensen zonder een huwelijk te hebben gesloten bij elkaar intrekken en een gezin, maar ja, je kunt het denk ik geen gezin noemen, gaan vormen. Dat komt hoe langer hoe meer voor. Dat komt ook in kerkelijke kring voor. Dat wordt meer en meer ook in kerkelijke kring als iets wettigs aanvaard. Het is anders dan anders. Het is anders dan een huwelijk. Het is anders dan je vader en je moeder leefden en dan je grootouders leefden. Maar waarom zou dat nou verkeerd zijn? Wat moeten we daarvan zeggen? Om te beginnen dit. Er is natuurlijk vandaag de dag heel duidelijk een tendens aanwezig. En dat is ook niet vandaag voor het eerst. Dat is altijd al het streven van de mens geweest, maar het krijgt vandaag wel duidelijke vormen, duidelijke uitingen. De zucht om zelf te bepalen wat je wilt. Zelf te bepalen wat je goed vindt of wat je niet goed vindt. We noemen dat de autonomie van de mens. De mens stelt zijn eigen wetten. De mens is zijn eigen meester. En er moet niet een ander komen die zegt, zo moet het en zo moet het niet. Er moet ook niet een God komen die zegt, zo wil ik het en zo wil ik het niet. Want we hebben onze eigen mening. Niemand heeft het over mij te zeggen. We hebben zelfbeschikkingsrecht. En ik moet mezelf kunnen ontplooien overeenkomstig mijn eigen inzichten. Want dan kom ik het beste tot mijn recht. En als een ander het anders ziet, Allah, als het woord van God spreekt over een huwelijk, dan moet de Bijbel dat weten, maar ik zie het anders. En dan achter velen natuurlijk iets dat uit vroeger tijd stamt en dat ook voor vroeger bestemd was en vandaag is dat niet meer zo. Maar het huwelijk is er niet alleen voor vroeger. En God wilde dat niet alleen bij Adam en Eva en bij Abraham en Sara. En God wilde dat niet alleen maar in de dagen van Paulus, zodat hij daar ook over schrijft in de Efezebrief en in Petrus tijd, zodat hij daarover schrijft in zijn eerste brief. Maar God heeft dat voor alle tijden zo gewild. Dat heeft ook de grote profeet gezegd. In het onderwijs van de Heere Jezus komen wij ook een deel tegen dat over het huwelijk gaat en over echtscheiding. Ik denk aan het 19e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie en uiteraard moet dat ook nog een keer aan de orde komen. Maar de Heere Jezus heeft gezegd hoe het van den beginnen geweest is. En hoe datgene wat van den beginnen geweest is ook zo moet blijven. Eén man en één vrouw voor het leven aan elkaar verbonden. En dan verbonden in een verbond. Gesloten in bijzijn van getuigen. Zo is het begonnen ook. Natuurlijk waren er nog geen andere mensen bij toen God Adam en Eva aan elkaar verbond. Maar God zelf was getuige. En zo is God zelf getuige bij elk huwelijksverbond wanneer het tot stand komt. Ziet u het maar eens na in het tweede hoofdstuk van Maleachi. God is getuige als een man en een vrouw aan elkaar verbonden raken. En God heeft in de weg van zijn verordeningen, in de weg van zijn besturingen, in de weg waarin ook allerlei burgerlijke regelingen zijn getroffen, God heeft het zo bestuurd dat een huwelijksrelatie officieel tot stand komt door zijn dienares, zo is het althans hier in ons eigen land, door zijn dienares die mannen en vrouwen aan elkaar verbindt in die relatie die we een huwelijk noemen. En binnen dat huwelijk, denk maar weer aan Genesis 2, heeft God gezegd, die twee zullen tot één vlees zijn. Dat betekent, heel concreet, dat de geslachtsgemeenschap, de omgang tussen man en vrouw op seksueel gebied, ingebed is in het huwelijk. En andere vormen van samenleven getuigen van eigen liefde. En niet van liefde tot de ander. In andere vormen van samenleven wordt het offer gemist. Heerst het eigen belang. Ook het eigen beschikkingsrecht. Wij beslissen over hoe het gaat. En God heeft niks te zeggen. Maar de Bijbel is er erg duidelijk in. Het is goed dat we die dingen ook noemen, jongelui, ook naar jullie toe. De Bijbel is er erg duidelijk in dat de geslachtsgemeenschap iets is voor getrouwde mensen. Niet voor samenwonenden en niet voor voorechtelijk geslachtsverkeer. U hebt het voorbeeld in de Bijbel toch wel eens gelezen van Jozef en Maria. Rechtvaardige mensen. Godvrezende mensen, ze waren al heel ver in het contact met elkaar, ze waren ondertrouwd. Dat is meer dan dat ze verloofd waren. Ze waren eigenlijk al gehuwd, maar het was er nog niet van gekomen om onder één dak te wonen. Ze waren aan elkaar verbonden door beloften die ze elkaar gegeven hadden en die niet meer gebroken konden worden, maar door allerlei omstandigheden was het huwelijk nog niet voltrokken. Zo dicht waren ze bij een huwelijk. En als Gabriel tot Maria komt met de boodschap dat zij de moeder zal worden van de beloofde, zegt zij: maar hoe zal dat zijn? Dewijl ik geen man beken. En ze waren al zo ver in hun relatie met elkaar en zo dicht bij een huwelijk, maar in hun rechtvaardig voor God leven en in hun ernst maken met de heiligheid van het huwelijk en met de heiligheid van al Gods inzettingen, hadden ze tot nog toe afgezien van het samenleven, samen slapen. Terwijl ik geen man beken, dat is Maria, dat is de moeder des Heren. En dat is Jozef, de edele Jozef. Daar ziet u vroomheid en godsvrucht in de praktijk. Ook als de godsvrucht en de vroomheid dan op bepaalde momenten tegen bepaalde lusten die er in het menselijk lichaam kunnen zijn. En die lusten zijn niet verkeerd, maar het moment waarop ze de kop opsteken is verkeerd. Ook als tegen bepaalde lusten van het menselijk lichaam nee gezegd moet worden. Iemand zegt, maar een ander heeft er toch niet mee te maken? Dat is toch mijn keus? Of een ander er mee te maken heeft? Als je ongehuwd samen wilt gaan wonen, dan hebben anderen er wel degelijk mee te maken. Dan hebben de ouders daar wel degelijk mee te maken. En dan hebben de normen die van huis uit, via het woord, vanuit het woord van God, via het ouderlijk tehuis gegeven worden, daar wel degelijk mee te maken. Ja, maar huwelijken mislukken soms. Is het toch wel goed om van tevoren het eens te proberen, een proefhuwelijk. Stel voor dat we alle verbonden, dat we alle contracten eerst eens een poosje moesten proberen. Op contracten, eerst eens een poosje proberen en dan eens kijken of het wel gaat. Stel voor. Nee, er is geen goed woord, geen woord ter verdediging aan te voeren voor die alternatieve vormen van samenleven die wij hebben uitgevonden en die in onze tijd eenvoudig naast het oude, normale bijbelse patroon van het huwelijk geplaatst worden. In de derde plaats, als God het huwelijk dan wil, wat moeten we verwachten als die inzetting van de Heere wordt losgelaten? Kan dat straffeloos gebeuren? De gemeente, de praktijk laat zien dat dat natuurlijk niet kan. Als Gods inzettingen worden genegeerd, dan loopt dat op wanorde uit. Dan blijkt dat in de praktijk gevolgen te hebben. Zien we dat vandaag niet? Hier misschien nog niet zo, maar kijk eens rond in grote steden. Wat voor jeugd groeit daar nou op? In deze maatschappij van autonome mensen die allemaal voor zichzelf leven. Het huwelijk valt weg, het gezin valt weg, dat is vanzelf. Iedereen is voor zichzelf erop uit. Individualisme, noem het maar egoïsme. De natuurlijke liefde verdwijnt. Mensen worden liefhebbers meer en meer van wellusten. Mensen worden meer en meer liefhebbers van zichzelf. En het leven, het wordt hard. Het wordt hard. Het feminisme heeft gevochten voor de bevrijding van de vrouw. Is de oorzaak van de geestelijke dood van de vrouw. En waar dat op uitloopt, in de maatschappij gaat al meer en meer het element van de liefde ontbreken. Hoeveel kinderen groeien erop zonder liefde? Zonder een moederhart, zonder vaderzorg. En hoe moeten die kinderen als het hun beurt is en zij straks voor de voortplanting gaan zorgen? Hoe moeten die kinderen aan de na hen komende generatie ooit waarden en normen kunnen doorgeven? Ze hebben ze zelf nooit geleerd. Ze weten er zelf niks van. Ze hebben nooit de warmte van een ouderlijk huis gehad. Ze zijn voor zichzelf opgegroeid en ze moesten voor zichzelf opkomen. Hoe kan zo'n generatie een nieuwe generatie opvoeden? Wat we verwachten kunnen, een harde wereld. Net als in de dagen voor de zondvloed, toen de wrevel de aarde vervuld had. Dat kunnen we verwachten. En dat is het resultaat van de wijsheid van de humanisten en van de feministen en van al die anderen. Die er geen bezwaar in gezien hebben om het woord van God dicht te doen en tot zwijgen te brengen. Dat gaat gebeuren als we de ordinantiën Gods versmaden. Laten we daarom die ordinantiën Gods hoog houden. En al zijn we dan straks wellicht uitzonderingen, laten we ons niet mee laten voeren door de stroom van de secularisatie die het woord van God tot zwijgen heeft gebracht en die over het huwelijk een beetje lacherig doet. Laten wij hoog houden wat God hoog houdt en wat de Heer Jezus hoog gehouden heeft in zijn leven. Hij is nooit getrouwd geweest, de Heer Jezus. Hij heeft wel het huwelijk geëerd. Hij is wel aanwezig geweest op de bruiloft in Cana. En ons formulier zegt dan terecht dat Jezus dat huwelijk zo hoog geëerd heeft. Met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Cana in Galilea. En daarmee is op een prachtige manier aangegeven wat de Heer Jezus nog wil zijn in het huwelijk. Hij wil het huwelijk eren. Hij wil het zegenen met zijn tegenwoordigheid, met zijn giften en met zijn wondertekenen. Alleen, hij moet daar wel bij genodigd worden. Dat hadden ze namelijk in Cana gedaan. Jezus was ook genood. En toen hij de nodiging ontving, heeft hij hem aangenomen. En toen heeft hij niet gezegd tegen zichzelf of tegen zijn discipelen, nou dat is me te min, dat is maar een bruiloft. Wat moet ik daar? Ik heb belangrijker werk te doen. Ik moet het evangelie verkondigen. Dat kon hij trouwens daar ook en dat heeft hij daar ook gedaan, al was het alleen maar door zijn tekenen. Hij heeft van dat huwelijk niet gezegd, dat is beneden mijn stand, daar kom ik niet. Hij is erheen gegaan. En ze hebben er nooit spijt van gehad, die bruid en die bruidegom. Ze hebben daar tot in lengte van jaren, tot aan het einde van hun huwelijksverbintenis, de heerlijke gedachtenis aangehad. Dat zij de moeite genomen hadden om de Heer Jezus ook te nodigen, want toen kwam hij. En toen zij in nood kwamen, u kent de geschiedenis, en toen zij geen wijn meer hadden, en toen ze een bespotting en een smaad zouden worden voor al de bruiloftsgangers, die zouden vertellen over die bruiloft van, weet je nog, er was niet eens wijn genoeg, en het ging daar allemaal zo benepen uit, en die bruidegom die was zo op de penning, die had niet genoeg voor al zijn gasten in huis. Toen die nood aan de man kwam, toen heeft de Heer Jezus uit die nood geholpen. En toen heeft hij, en ik citeer maar weer, en door zijn tegenwoordigheid, en door zijn giften, en door zijn wondertekenen, die bruiloft gezegend, dat huwelijk gezegend. Wel nu, zo heeft de mens hem vandaag toch nog nodig. Hij kan nooit meer lichamelijk aanwezig zijn in het huwelijk en op een bruiloft. Maar hij wil wel genodigd zijn. En jongelui, als jullie tot een trouwdag zouden komen, nodig hem dan ook. En als u getrouwd bent en u hebt hem niet genodigd, dan kan het nog. En als u misschien al jarenlang voortgeleefd hebt zonder hem, in uw persoonlijk leven en in uw huwelijksleven, En als u misschien met allerlei schade en met allerlei brokken en met allerlei breuken in uw huwelijksleven zit op dit ogenblik, dan kunt u hem nog nodigen. En hij is gewillig genoeg om te luisteren als een mens om zijn genade bidt, om zijn komst, om zijn hulp. Nodigen we hem? Hebben we hem inderdaad nodig? Hebben we dat besef gekregen, afgedacht nog van huwelijksrelatie, maar ook in ons hele persoonlijke leven? Getrouwden of ongetrouwden? Mensen die het huwelijk achter zich hebben omdat de Heere het door de dood ontbonden heeft of omdat het op een andere manier ontbonden is. Jonge mensen die nog voor het huwelijk staan, iedereen van ons. Laat ik die toepassing dan maar algemeen maken. Hebben we hem nodig gekregen? Omdat we het zonder hem niet meer kunnen redden. Omdat we zonder hem arme, verloren, hulpeloze mensen zijn. Omdat we ontdekt hebben dat het leven voorbij gaat en dat de mens toch gered moet worden. Omdat we het ontdekt hebben dat we zondaren zijn en dat we verloren liggen in onze zonde en dat er maar één ons redden kan, hebben we hem zo nodig gekregen. Hebben we hem zo zijn hulp ingeroepen in ons leven. Zijn we ons bewust, ook voor het werk onze handen, voor de dagelijkse arbeid, voor ons hele levensgedrag, voor de gang van zaken op ons werk, voor de hele toestand in ons gezin, bij de opvoeding van onze kinderen, bij de vragen die dat allemaal met zich mee kan brengen, in de relatie tussen man en vrouw. Ik had het zo pas over brokken en breuken waar een mens in zijn huwelijk voor kan komen te staan. Misverstaan van elkaar, vervreemding, verkilling van de relatie. Hebben we in al die noden die er in ons leven zijn ontdekt dat er maar één is? Zeker in sommige gevallen is het verdienst, is het aan te prijzen en aan te bevelen om huwelijkstherapie te gaan volgen, om deskundigen in te schakelen, om mensen die weet hebben van dat soort dingen, om die te raadplegen. Soms kan het nuttig en nodig zijn, zo goed als dat je in gevallen van lichamelijke ziekte ook een deskundige raadpleegt. Maar waar we vooral toch behoefte aan hebben, ik hoop dat we dat beseffen, dat Jezus, de hemelse medicijnmeester, die op de bruiloft in Cana aanwezig wilde zijn, dat Hij ons helpt, dat Hij ons zegent, dat Hij ons ook in de moeite en in de zorg en in de vragen en in de teleurstellingen tot een toevlucht zal zijn. Zo alleen kan het goed gaan. En zou het ook nog in bepaalde gevallen goed kunnen komen. Als er dan moeite zijn en fricties, is het misschien omdat Hij nog nooit echt genodigd was. En buiten de deur van het huwelijk is blijven staan. En dat is tenslotte ook de boodschap voor ongehuwden. Want ook in de ongehuwde staat is maar één ding nodig. De zaligmaker. Hem tot ons deel te hebben. Om zo in de omgang met Hem en in de vreze des Heren en vanuit de vrede die Hij schenkt, ook gewillig gemaakt te worden om de weg te gaan die de Heere wijst. En gemeente, dat hebben ook onze kinderen nodig. Zullen onze kinderen weten hoe ze zich hebben te gedragen in de toekomst als zij de plaats van de ouderen innemen? Hebben ze dan in hun ouderlijk huis gezien dat Jezus daar genodigd was? En dat de Heere het hoofd van dat gezin was? En dat de Heere daar zeggenschap had? Dan zullen zij ook weten in welke weg zij het moeten zoeken. Amen. Psalm 128, het eerste vers. Thank you. Laten wij samen danken en bidden. Heren, we willen u erkennen voor het feit dat u ook over deze dingen in uw woord spreekt. Ze zijn de hoofdzaak niet. De hoofdzaak is hoe een mens behouden wordt. Hoe zondaren gered worden door het offer van de Heer Jezus Christus. Maar heren, er is voor uw kerk op aarde toch ook nog een leven hier in deze wereld. En er zijn toch inzettingen en rechten en er zijn toch ook hemelse gaven en ordinantiën. En daar spreekt uw woord ook over, heren. We danken u dat we bij het licht ook van uw woord mogen gaan. Dat we bij het licht van uw woord mogen denken. Ook over het huwelijk en over ongehuwd zijn. En over huwelijksplichten en over huwelijksrechten. Geef dat we ons door uw woord ook mogen laten gezeggen. En dat uw woord ook in deze dingen echt heerschappij zal hebben over onze harten. En dat gehuwden, zowel als ongehuwden, zich ook laten leiden door de waarheid, door de woorden Gods. Heren, we hebben uit uw woord gehoord dat gij zelf gezegd hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij. En we botsen wel op de werkelijkheid dat er mensen zijn die wel alleen zijn. Of weer alleen zijn. Hoe dan ook. Heren, dat kan moeite geven, dat kan een kruis zijn en zo ook ervaren worden. Dat kan een stil verdriet zijn in ons leven. Dat kan ons tot gedachten brengen dat ons leven geen vulling heeft. Wij kunnen niet alle vragen beantwoorden, heren, en u beantwoordt ze ook niet allemaal. Het behaagt u om soms ook in raadselen te gaan met een mens, niet alleen op dit terrein, maar op zoveel andere terreinen ook. En dan kunnen er allerlei beklemmende gedachten zijn, maar als we dan maar vrede mogen ontvangen in uw beleid, heren, als we dat dan ook maar in uw handen mogen geven. En dat willen we nu vanavond ook in het midden der gemeente doen, als we denken aan alleenstaanden, aan ongehuwden die zo graag toch ook een ander hadden tegen wie en met wie ze verder door het leven konden. Dat willen we u ook bidden voor weduwnaren en voor weduwen. Dat willen we u ook bidden voor hen die door scheiding alleen kwamen. Geef genade om achter u aan te komen. Geef genade om levensvulling te vinden in u en door u en bij u. En wilt gij zo ook in deze weg nog uw gunst betonen. Denk aan de gehuwden, heren. Geef dat ze leren leven. Steeds meer ook voor ogen houden dat gij rechten hebt. En dat gij bepalingen maakt. En dat gij eisen stelt en dat het zo nodig is dat de Heere Jezus met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen aanwezig is. Denk ook aan jonge mensen die wellicht hopen op een huwelijk, misschien zich voorbereiden op een huwelijk. Laten ze kuis door het leven gaan en laten ze ook met de lichamelijkheid op zo'n wijze omgaan dat ze ermee voor u kunnen bestaan. En dat ze niet met een last van zonden straks het huwelijk gaan beginnen. En als er onder ons wellicht ook zijn die ongehuwd samenwonen, die onder één dak wonen of die als gehuwden samenleven als ze bij elkaar komen, wilt u dat zondige van die weg en van dat gedrag hen duidelijk voor ogen stellen en hen de genade van de bekering schenken? En zo zijn er veel dingen, heren, die we hebben te beleiden voor u. En we hebben zoveel noden en zoveel behoeften. En gij zijt de enige die ons geven kunt wat we nodig hebben. God van alle genade, gedenk ons allen en zegen ons in uw gunst. Wij willen u danken voor het feit dat zuster de Graaf Ras na zo ongeveer een half jaar niet in de gelegenheid te zijn geweest om naar de kerk te komen vanavond, voor het eerst weer met de gemeente mocht opgaan. Dat u het zo bestuurd hebt in haar leven dat ze toch weer zover herstel vond dat dit mogelijk is. We danken u voor de zorg in deze aan haar besteed. En wees verder ook met haar. Denk aan allen die het moeilijk hebben, heren. Voor wie deze week misschien ook een hele moeilijke week zou kunnen worden. Gedenk in uw genade. En wees met uw nabijheid als God van vertroosting aanwezig. Zegen ons op de ledenvergadering. Geef ons behoefte om samen te komen op de biddag. Geef ons de ware gebedsbehoefte en de gebedsgestalte. En mogen wij zo ook in het midden van de week nog weer in diepe afhankelijkheid samenkomen om uw aangezicht te zoeken. En u te bidden om al die dingen die we niet missen kunnen. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 101, het tweede en het derde vers. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen en ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.